Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij de FC Afkikken podcast van woensdag 5 augustus 2020. Vandaag is het weer tijd voor een podcast met Peetsen. Buiten is het 100 graden, in ieder geval zo voelt het. En toen dacht ik, laten we dan vandaag maar eens in podcast met Peetsen een podcast opnemen met iemand die dicht bij de Noordpool woont. Lekker voor de verkoeling. Dus ik heb iemand gevonden en ik denk ook dat het iemand is die... Laat ik het zo zeggen. Ik heb nooit voor mijn gevoel iemand gesproken in podcasten met Peetsen die noordelijker woont op deze aardbol. Je gaat het zo horen. Het is een Nederlandse doelman, Joshua Schmidt, die op dit moment speelt bij de koploper van Noorwegen. Dus daar kan je zo meteen lekker naar gaan luisteren. En voordat ik begin, eerst even aandacht voor mijn vrienden in Eindhoven, Lennart Timmerman, Guus Peters, of zoals Lennart zou zeggen, Guus Peters en Rick Elfrink maken elke week de PSV-podcast, een nieuw seizoen. Je proeft, je voelt de nieuwe energie ook in de podcast. Dus ik zou zeggen, ben je voor PSV heb je een bepaalde voorliefde voor Guus of voor Lennart of voor Rick? Ik zou zeggen, check die podcast, de PSV-podcast, de nieuwe staat alweer online. En vandaag wordt ook de laatste Rosette van dit seizoen opgenomen. Een terugblik op het Engelse seizoen. Natuurlijk de Premier League, de Championship finale. Die kan je ook checken. Ik zou zeggen, luister naar Martin Haven en de man in Engeland, Geert Langerdorf, over hoe zij het seizoen hebben beleefd. De herstart van het Engelse voetbal. Dat kan je allemaal doen nadat je deze podcast hebt beluisterd met Joshua Schmidt. Ik zou zeggen, veel plezier. Ik denk oprecht dat ik nu iemand in de podcast heb die het meest noordelijke woont. Ja, denk het wel. Ja. De meest noordelijke persoon ooit in de podcast heb ik nu. Joshua Schmidt.
Dan hebben we het niet over Groningen.
Nee, daar hebben we het zeker niet over Groningen. Je zit in het verre noorden van Noorwegen.
Ja, van Noorwegen, ja.
Want je woont nu een maandje in Bodø.
Om precies te zijn 2 maanden, denk ik al.
2 maanden, jeetje minder.
2 maanden, ja, het gaat heel rap. En in Bodø, dat was ook mijn uitspraak de allereerste keer. Maar nu ik hier ben, hebben ze me gecorrigeerd.
Want dat is?
En je schrijft Bodø met op het einde een O met een streepje erheen.
Ja.
En die spreek je dus uit als een E. Dus denk aan Ødegaard.
Okay.
Dus wat zeg je? Boede.
Boede.
Okay. Boede. Kijk. Boede Glimt.
Boede Glimt, heel goed. Een club waar iedereen natuurlijk van droomt als die opgroeit. Kleine jongen, altijd geslapen onder een Boede Glimt dek, matras, bedovertrek. Natuurlijk niet. Nee, we gaan het hebben over toch wel een verrassende move van jou afgelopen zomer. Opeens vanuit Almere naar het hoge noorden in Noorwegen. En dat ligt al vrij hoog.
Ja.
En ik moet wel zeggen, ik was aan de ene kant verrast dat je daarheen ging. Maar daar kan je me zo veel meer over vertellen, over de club zelf. Want vorig jaar tweede geworden in Noorwegen, nu stijf bovenaan.
Ja.
Sinds Eurosport de rechten heeft in Nederland, merk ik dat steeds meer mensen ook nu weer het Noorse voetbal wat beter gaan volgen. Maar het is natuurlijk ook eigenlijk wel een apart verhaal geworden bij jou. Want ik zat er een beetje wat dieper in te duiken. Dat het een lange tocht is geweest. Eigenlijk van het moment dat jij doorbrak in de betaalde voetbal. Want dat is ook alweer een aantal jaar geleden.
Ja, want dat was mijn allereerste wedstrijd was bij NEC in de Jupiler League toen de tijd nog. En dat was 2014, 2015. Ja, want we werden kampioen in dat jaar.
Ja.
Dat was 2015. En dat is, hoe lang is het alweer geleden? Ja, tel maar uit. Dat is 6 jaar geleden. Dus, even langer, sorry. Zes jaar geleden dat ik kampioen werd. Ja. Maar ik, daarvoor zat ik ook al 3 jaar bij NEC. Dus het is een hele lange weg geweest. Want ik heb in die tussentijd, die 6 jaar, niet zo heel veel wedstrijden gespeeld. Nee. Inderdaad.
Nee, de man van glas.
Ja.
Nou, het is natuurlijk niet leuk, maar...
Zo zullen veel mensen mij omschrijven, ja. Want ik heb wel aardig wat blessures gehad, ja. Eigenlijk in een... veel blessures gewoon in een hele kort tijdsbestek. Want ook gewoon een aantal jaren gewoon helemaal niks gehad. Ja, en dan zul je zien dat je het allemaal in één keer achter elkaar krijgt. En dat had ik.
Ja, maar ga je dan op een gegeven moment ook twijfelen? Want je hebt voor mij... Ja, wat heb je allemaal niet gehad?
Ik heb toen na het kampioensjaar... eigenlijk de laatste wedstrijden van het kampioensjaar bij NEC... heb ik toen doorgekiept met een gebroken botje in mijn pols. In principe niet zo heel ernstig. Dus ik dacht van de laatste 3 wedstrijden miste ik toen ook dat jaar nog. En aangezien wij naar de Eredivisie gingen, was het van... Dan mis ik die, doe ik een operatie en dan ben ik in de voorbereiding weer bij. Mm-hmm. Alleen, dat ging ook allemaal hartstikke goed voor mijn gevoel. En toen bleek dus dat ik eigenlijk uiteindelijk iets te vroeg begonnen ben. Want ik bleef last houden en ze opperden van... dat is logisch, weet je wel, die hand moet wennen. Ik bleef last houden, maar ik mocht ballen pakken, dus ik ging gewoon door. En toen bleek dat het gewoon opnieuw kapot was gegaan. En toen heb ik een tweede operatie moeten doen. En dat heeft me dus gewoon dat hele Eredivisiejaar daarna gekost. En ja, dan weet je dat je gewoon ook je plek kwijt bent. En dan moet je eigenlijk weer gewoon van helemaal opnieuw beginnen.
Ja.
Dus dat, daar begon het mee. En toen ben ik ook gewoon daarna gewoon... 2 jaar gewoon eigenlijk gewoon heel erg fit geweest en heb ik me heel erg goed gevoeld, alleen niet gespeeld. En toen heb ik een tijd gehad dat ik dus inderdaad achter elkaar mijn linkerarm brak, mijn rechterarm brak en mijn kruisband scheurde. Dus dat is echt zwaar bijzonder. Dus ik kan me best voorstellen dat mensen dan zeggen van die gozer is altijd geblesseerd en is een man van glas. Dat kan ik me best voorstellen, ja.
Als je nu terugkijkt naar die blessures, het is altijd lastig oordelen als ik het met mensen over heb. Maar heeft dat ook misschien mee te maken dat je in je hoofd met andere dingen bezig was? En dat ik bedoel, je was toen fit, je speelde toen niet, dat je dingen gaat compenseren. Denk je daar wel eens bij over na, als je terugkijkt naar blessures?
Ja, ik heb het vooral als het ook gebeurt, denk je er heel veel over na van hoe kan dit nou en waarom gebeurt mij dit zo achter elkaar? Ik heb zelf nooit echt het idee gehad dat ik aan het forceren was. Ik kan het niet anders omschrijven dan gewoon bottenpech, om een mooi bruggetje te maken met bot. Maar mijn linkerarm brak ik bij NEC op een training in een duel met een teamgenoot. Een bal die er tussenin viel en ik kwam gewoon eigenlijk uit zoals eigenlijk ik al jaren deed. En hij dacht toch nog even die bal te kunnen raken. En ik had hem eigenlijk als soort van bij me. Dus het was gewoon arm op scheenbeen. Dus dat zal bij heel veel mensen aardige impact hebben gehad. En bij mij brak hij. Dus ik kan daar niet anders van zeggen dat pure pech is. En daarna bij Almere ook. Op een droog kunstgrasveld. Stroeve handschoen. Bleef aan het kunstgras een beetje stroef hangen. Waardoor mijn arm onder mijn arm of mijn arm onder mijn lichaam belandde. Ja, kun je dan zeggen dat je aan het forceren bent? Niet echt. Ik was gewoon lekker aan het trainen eigenlijk. Want dat was tijdens een training. Een 1-op-1 training met keeperstraining.
Ja,
totaal geen druk. En
Ben je door al die blessures wel anders gaan trainen? Dat je misschien wel eens in de... je zegt wel eens bij NEC dat er een bal tussen viel die je eigenlijk al had... en dat er toch nog iemand op je doorliep. Dat je nu wel eens hebt op training. Ik laat het wel eens.
Er zijn wel eens momenten inderdaad dat ik dan misschien iets anders... Zeker de situatie. Als je voor de eerste keer weer op het veld gaat staan... Dan denk je wel een paar keer na. Je moet gewoon toch wel weer wennen. En je moet weer durven, zeg maar. En dan moet je, daar heb je wel gewoon tijd voor nodig. Dus zeker op dat moment heb ik me wel een beetje aangepast. Dat ik denk van, laat ik dit balletje ertussen maar toch wel eventjes lopen.
Logisch. Want, lijkt mij hoor.
Ja. En uiteindelijk gaat het erom dat je dan in je wedstrijden dat wel gewoon doet. En dat is op een gegeven moment, leer je dat gewoon weer. En is het allemaal geen probleem om wel eens een keer vol bak te gaan. En als je dat voor de eerste keer weer doet, dan schrik je misschien. Maar dan voel je van, dit voelt eigenlijk best wel goed. En het gaat alweer, weet je wel. En het lukt weer. En ik kan weer een goed blok zetten. En ik kan weer vol ingaan. En dan krijg je weer vertrouwen in je lichaam.
Ja.
En dan gaat het vanzelf alweer. Maar ik kan niet. Ik zou liegen als ik zeg dat ik, als er nu nog wel eens een keer een balletje op een training dan even tussenvalt. Of ik denk van, oeh, weet je wel, dit is een risicootje voor mijn armen. Mm-hmm. Dan wil ik nog wel eens even op een andere manier proberen een blok te zetten, ja.
Ja. Hey, wat is het toch met die keepers die opgegroeid zijn in Nijmegen, die eerder gewoon eigenlijk gewoon veldvoetballers waren?
Nou, wat doe je op?
Maarten Paas,
hè? Ja.
Nou, jij bent wel iets jonger begonnen met keeper, toch?
Ja, ik was, ja, Maarten was wel echt laat. En ik was 11, denk ik. 10, 11. En dan start je een beetje met wisselen keeper. De ene keer keeper, de andere keer spelen. Ja, Paas is op zijn 16 of zo pas begonnen met keeper. Dus dat is wel echt...
Maar als ik nu naar jou kijk, ja, ik zit me af te vragen, wat voor voetballer was jij?
Centrale verdediger. Een beetje zo achteraan, een beetje overzicht. Een beetje gewoon alles voor me hebben.
Ja.
En dat was ik een beetje. Ja, een beetje verdediger. Okay. Vond ik best wel prima.
Ja?
Alleen,
ja.
Op een gegeven moment besef je gewoon van, hey, als je een paar keer in de goal staat, dat ook echt... dat je het ook gewoon, dat je er ook talent voor hebt. Want als je ergens als kind zijn er talent voor hebt en je krijgt heel veel complimenten en je vindt het zelf ook leuk, dan heb je zoiets van, oh ja, dat wil ik wel vaker doen. Dat is wel echt, was wel echt vet. En dan ga je er echt plezier in hebben en zo. Ja. En toen is het begonnen, ja. Dan ga je op een gegeven moment de beslissing nemen om te gaan keepen, ja.
Ja. Maar eigenlijk centrale verdediger, als je dat was gebleven en je had nooit onder de lat gaan staan, wat was je top geweest, denk je?
Ja, geen idee. Echt geen idee. Ja, dat is moeilijk te zeggen. Je bent 10, 11 jaar. Ik speelde bij... Astrantia en Middelaar.
Wie kent het niet?
Wie kent het niet? vijfde klas, toen zesde klas, denk ik. Toen werd zesde klas opgegeven, is vijfde klas. Waar heb je het over? Ik heb geen idee waar mijn plafond zou zitten.
Nee.
Echt niet.
Nee.
En dan ik kon wel een balletje trappen. Dus ik denk dat ik wel wat hoger had geschopt dan vijfde klas in ieder geval.
Ja, oké. Okay. Maar heeft het je... Dat klinkt heel gek, want je hebt maar tot je tiende, elfde voor mij gevoetbald en daarna ben je gekiept, toch?
Ja, ja.
Helpt het je ooit nog eens, denk je, in situaties dat je bent begonnen als voetballer? Of is dat inmiddels te lang geleden?
Jawel, ik denk dat het je echt wel helpt. Als je lang nog gevoetbald hebt, dat je echt goed met de bal overweg kan. Dat is wel tegenwoordig belangrijk. En in Nederland vinden we dat helemaal belangrijk, met meevoetballende keepers. Ik denk dat er wel gewoon, er wordt wel weer meer verwacht van de keepers dat ze dat ook kunnen. Dus als jij gewoon ook altijd goed aan de bal bent geweest en een beetje... daardoor ook wat voetenwerk heb gecreëerd. Ik denk dat dat best wel helpt als keeper zijn.
Ja. Nou, inmiddels, je vertelde net al, wat was het, 2015 alweer, hè? Het jaar dat jullie kampioen werden, toen was je baasspeler. Daarvoor kwam je al eerder, voor mij 2011, 2012. Toen werd je gehaald als derde keeper.
Ja, als vierde zelfs. Als vierde zelfs. Ja, vierde, ik kwam echt van ver, want ik zat bij Treffers tot mijn 18e.
Ja.
Treffers Groesbeek. Die club zullen meerdere mensen wel kennen, denk ik.
Zeker.
Toen kwam het eigenlijk uit niets, want ik was 18 jaar. Ik heb dus de hele jeugd bij Treffers gezeten. En toen kwam ik trainde toen met het eerste mee. We hadden daar Patrick Pothuizen, liep daar. En die kwam net van NEC af. En ja, het Groesbeek lopen natuurlijk wel meer oud-NEC'ers rond. We hebben het over Jantje Peters. Genoeg. En toen in één keer, ik weet niet wie mij getipt heeft of wat dan ook, of hoe het is gelopen, kreeg ik in één keer de kans van, hey, weet je wat, kom maar eens even een paar keer meetrainen bij NEC.
Maar je weet nog steeds niet wie jou ooit getipt heeft?
Ik durf het zo niet te zeggen, nee. Nee. Of NEC heeft zelf langs de kant gestaan, dat kan natuurlijk ook tijdens wedstrijden.
Ja.
En toen mocht ik even een paar keer met toenmalig keeperstrainer Wilfried Broekhuis even een paar keer meetrainen. Zo van,
en wat dacht je toen?
Eens kijken. Ja, ik dacht, super bijzonder. Ik dacht van, wauw, ben je dat nou, weet je wel? Dat je nou nog een kans krijgt om misschien bij een profclub te spelen. Want ja, je moet eerlijk zijn, als je 18 bent, ja, dan is de kans natuurlijk steeds kleiner dat je... En alleen maar bij de amateurs gevoetbald hebt. Dan is de kans natuurlijk steeds kleiner om prof te worden.
Ja, inderdaad. Ja, ik zou me af te vragen, want je had toen ook nog eigenlijk geen eens je focus toch op het betaalde voetbal?
Nee, ja, vroeger dacht je wel van, oh, ik zou echt graag profvoetballer willen worden.
Ja, tuurlijk.
Lijkt me echt fantastisch, weet je wel. Ieder kind wil dat. Maar je beseft zelf ook wel van, als je ouder wordt en je blijft bij amateurs spelen, dat je denkt van, nou, die kans wordt steeds kleiner. Dus ik had mijn doel eigenlijk gewoon om bij het eerst bij Travis te spelen, ja.
Ja.
En toen kwam dit. En toen veranderde mijn doel ook eventjes.
Ja, en dan dus, ga je erover nadenken. Dan zegt... Ja. Ja, want dan zegt NEC, ja, je mag bij ons komen keepen, maar dan word je vierde keeper. En wat dacht je toen?
Ja, ik dacht gewoon doen, joh. Hè? Waarom niet? Misschien is het maar één jaartje dat je mee mag trainen. Ik ging daar op amateurbasis.
Ja.
Dus vierde keeper. En waarom niet, joh? Het was echt zo van, nou, weet je, ik ga een jaartje proberen en misschien krijg ik er wel een contract uit en misschien niet. En dan, deed ik toch in Nijmegen.
Wat was je aan het studeren op dat moment?
Nou, ik ging net naar HBO. Ik ging sportgezondheid en management studeren op de HAN in Nijmegen. En was op zich prima te combineren. Ik vond het zelf op zich af en toe lastig, maar op zich was het niet.
Studentenleven?
Nee, ja, als je op een gegeven moment dan voetbalt en je komt bij het team, bij NEC, dan denk je bij jezelf al van, oké, de school interesseert me echt helemaal niet. En dan is het wel lastig om toch even de focus te houden, dat je nog een paar tentamens moet en zo, et cetera. Maar
was je een student? Echte student al, of niet?
Ik kon op zich wel makkelijk leren. Ik kon wel makkelijk leren op zich, maar ik koos wel een beetje de makkelijke weg. Ik ben van VWO naar HAVO gegaan.
Ja.
Ik wilde toch nog lekker een beetje hoog blijven voetballen, op amateurniveau dan. En gewoon lekker een beetje ontspannen door het schoolperiode heen komen.
Mm-hmm.
Dus op een gegeven moment van 4 VWO naar 4 HAVO gegaan. En dat makkelijk afgerond. En toen begon ik eigenlijk pas met HBO. Dus het echte studentenleven begon pas toen ik eigenlijk bij NEC kwam. Dus daar heb ik niet veel van meegekregen.
Oké. Nou, ik wil net zeggen, een van mijn beste jeugdvrienden is in Nijmegen gaan studeren. Groningen staat voor mij bovenaan, maar ik vind Nijmegen toch ook wel een hele fijne studentenstad, hoor.
Nijmegen is een hele, hele erge studentenstad. En dat is gewoon hartstikke prima om daar te studeren, ja.
Oké. Uiteindelijk word je vierde keeper. En dan?
Ja.
Wat gebeurt er allemaal?
Ja, chaos. Weet je, gewoon chaos. Je staat dan een keer op het veld met een paar gasten. En dan heb ik het over, met wie kwam ik? Lasse Schöne, Babels. Ik had Sillis ernaast me nog een paar maanden, want die ging net daarna naar Ajax. Ja. Dan gaat het zo snel op het veld, hè. Dan gaat het zo snel. En dan en ondertussen ben je alleen maar aan het genieten, want je denkt, ja, wat is dit voor prachtig, joh. Ik sta hier gewoon op het veld met al die gasten waar je normaal gesproken alleen naar kijkt op tv, dat wil ik zeggen, ja. En dat is wel mooi, ja. En daardoor leer ik ook super snel, want je wordt gewoon meegezogen in dat niveau.
Ja. Ben je dan ook iemand die echt, zeg maar, intrinsiek gemotiveerd is om dan, als je er bent, fuck it, ik ga gewoon het beste ervan maken?
Ja, sowieso. Want je voelt aan van, dit is ook echt serieus. Als je nog een kans op profvoetbal zou hebben, dan is dit het enige moment.
Ja.
Dus je had zoiets van, ik ga alles aangrijpen en ik ga luisteren en alles doen wat ze zeggen en proberen om het maximaal eruit te halen. En toen bleek dat ik best wel snel veel dingen oppikte en nog best wel snel stappen maakte. En toen kwamen ze na ruim een half jaar dat ze me een contract wilden aanbieden.
En daarin zeiden ze eigenlijk, we zien in jou misschien wel een potentiële eerste keeper, of niet?
Ja. Nou goed, in ieder geval zien ze dan wel potentie in je. Want ze boden niet voor 1 jaar contract aan, maar 2 jaar plus een optiejaar. Dus dat geeft aan dat ze wel echt vertrouwen in je hadden.
En wat dacht je toen?
Ja, dan denk je van, wauw. Ik dacht van, nu gaat het pas echt beginnen. Nu ga je er soort van bij horen. En nu heb je ook nog echt de mogelijkheid om misschien ergens te komen.
Ja. En wat toen jij het contract kreeg? Toen was je derde keeper?
Nou, toen ging ik naar derde keeper, ja, klopt. Toen hadden we, even kijken wie hadden we toen.
Want Jasper was toen al naar Ajax, of niet?
Ja, want Jasper ging toen, na 2 maanden maakte hij. Hij keepte nog 4 wedstrijden competitie bij ons, bij NEC. En toen ging hij naar Ajax toe. En toen hadden wij natuurlijk Babels gewoon nog als eerste keeper. En we hadden Kees Pauwen, Marco van Duin en ikke.
Kees Pauwen, jeetje.
En toen,
namen, zeg.
Ja, ik heb echt onwijs veel keepers meegemaakt bij NEC. Dus ik kan een aardig rijtje opnoemen, ja. Want een jaar daarna werd ik dus derde keeper. Achter Babels en Khalid Sinou. Ook nog gehad. En toen hadden we Kelle Roos als vierde keeper.
Ja.
Zelfs nog. En en zo schoof ik op een gegeven moment een paar paar keer op. En totdat je op een gegeven moment zelf de kans krijgt om te gaan spelen.
Ja. Op een gegeven moment ga je zien dat je gaat spelen. Wat, ja. Wanneer was dat moment? Dat je dacht, oké, nu wordt het hem.
Nou, op een gegeven moment, wij degradeerden met NEC de eerste keer, ja, na een hele lange periode. En toen hadden we als keepers Dennis Gentenaar en Kalle Johnson. Een Zweedse keeper. En Gentenaar stopte na dat jaar. En Kalle Johnson, die was er ook nog. Maar die werd toen in de voorbereiding eigenlijk verkocht. En toen was ik de enige keeper eigenlijk nog. En ja, toen had ik wel zoiets van...
Toen dacht je, er moet wel iets heel geks gebeuren, wil ik nu niet keepen.
Ik zat zo om me heen te kijken. Ik zat zo te kijken van ja, nou, dat is niet heel veel keuze. Dus nee, als ik nou gewoon een beetje normaal doe, dan heb ik wel eens kans om te gaan spelen. Wel met achterhoofd natuurlijk van, nou, ze gaan nog een keeper halen. Dat is duidelijk, weet je wel. Je moet er gewoon sowieso nog een keepertje bij hebben. En dat duurde lang. En er kwamen wel een paar keepers op test. En op een gegeven moment toen... toen brak eigenlijk de eerste speelronde al aan van de Jupiler League. En toen keek ik nog steeds om me heen. Er zat er nog steeds niemand naast me. Dus ik dacht, nou, dan ga ik me opmaken voor die wedstrijd.
Ja.
Ja, dat was wel dat was mooi. En toen, toen ging het gewoon goed eigenlijk. Ja. En dan helpt het ook dat ze dan jou ook nog wel aardig wat krediet geven. Omdat je toch een jongen van daar vandaan komt. Dus,
helpt dat mee, denk je?
Op dat moment had ik dat wel het gevoel, ja. Ja, zeker. Ja,
kan me misschien wel voorstellen. En het is natuurlijk wel een heel traject waar je in bent gegaan, hè? Voordat je eerste keeper bent geworden. Uiteindelijk, het gekke is, als ik zit te kijken naar je statistieken, dat is het enige seizoen waar je meer dan 30 wedstrijden hebt gespeeld voor mij.
Ja.
Toch?
Ja, en, ja 38 denk ik.
Ja, en toch hebben dan mensen toch die potentie daar al gezien, hè? Want uiteindelijk, hè, bij NEC gebeurt er heel veel voor mij. Uiteindelijk,
altijd.
Dat sowieso. Ik denk dat het wel eens onderschat wordt, ook in Nederland. We hebben het nu de laatste half jaar best wel veel over NAC gehad, hè? Dat ook altijd onrustig is.
Ja,
maar
ja,
NEC is voor mij geen spat beter, toch?
Nee, wat ik zo meemaak, en ja, je komt er natuurlijk vandaan, dus je hoort wel iets meer dan normaal. En dan is het ook altijd... dat is altijd wel wat. En veel wisseling in de wacht, bij het bestuur ook. En ik heb onwijs veel technisch directeuren gehad in die paar jaar. En elke keer zag je weer iemand anders. En ja, het is, dat blijft een beetje in de rent bij NEC, denk ik. Ja,
hoe komt dat? Als iemand... ben je in Nijmegen, echt Nijmegen stad geboren en opgegroeid?
Ik ben geboren wel in het ziekenhuis in Nijmegen, maar opgegroeid net daaronder in Middelaar, klein dorpje.
Middelaar, ja.
Dus ik ben niet echt van kleins af aan opgegroeid in Nijmegen, maar het voelt wel als jouw stad, zeg maar.
Ja, maar hoe kan je... Zit het dan, zeg maar, in de mensen die daar wonen? Hoe komt het... waar komt het door?
Als sla je me dood, joh. Ik heb zelf ook geen
maar heb je daar nooit over verbaasd, zeg maar?
Jawel, dat wel. Kijk, weet je, het publiek in Nijmegen staat al een beetje bekend als neulerts, maar...
Als wat?
Een beetje snel zeiken.
Neulen, heel goed, prima.
Ja, maar dat is ook prima, weet je wel. Als het niet goed gaat, dan heb je ook het recht om af en toe wat te zeggen dat het niet goed gaat, weet je. Daar is ook niks plus mee. Maar... ik weet niet of dat een issue is, dat er dan altijd snel van de wacht wordt gewisseld. Dus dan maar snel een nieuwe trainer of andere technisch directeur. Dat weet ik niet. Kijk, die ins en outs, dat weet ik zelf dan ook weer niet. En daar probeerde ik me ook gewoon zo min mogelijk mee bezig te zijn. Omdat jouw enige taak is dus gewoon focus op voetbal en die wedstrijden. En dan heb je niet zoveel randzaken nodig om je druk over te maken.
Nee. Volg je het nog wel, zeg maar, of valt het eigenlijk wel mee?
Ja, ik volg NEC zeker wel nog. Ja, het voelt toch als jouw club. Heb je toch een van je fantastische jaren gehad. Met je kampioen bent geworden. Heb je veel mooie vrienden aan overgehouden. En ik kom graag in de stad en dan is toch NEC een onderdeel van die stad. Dus daarom volg ik het nog wel. En ik hoop ook echt dat op een of andere manier nog een... dat ze gewoon weer in de Eredivisie stabiel kunnen gaan worden.
Ja.
Of een stabiele plek kunnen gaan krijgen daar.
Ja, moet eigenlijk ook wel, ja. Je hebt heel veel keepers meegemaakt bij NEC. Ik zag, maar verbeter was het niet, voor mij nog steeds goede vriendschap met Jasper Cillessen, toch?
Ja, zeker.
Hoe komt dat? Want je hebt eigenlijk maar een hele korte periode met hem gewerkt.
Ja, klopt. En, we komen dus een beetje uit dezelfde buurt. Ik heb ook bij Treffers gespeeld waar hij ook begonnen is. Ja, en zodoende ken ik hem eigenlijk al een beetje voordat ik bij NEC kwam. En toen kwam ik dus bij hem en toen trokken we dus elke dag met elkaar op. En zodoende hebben we altijd een beetje contact gehouden. Dus vandaar dat we elkaar nog veel spreken.
Ja, wel, ik zag het nu hè, met je transfer naar Noorwegen, dat je ook nog met hem even hebt overlegd. Dan wordt dat natuurlijk massaal uitgemeten in de media.
Dan lijkt het een keer of hij geadviseerd heeft van ja, moet je doen. Dan denk ik van ja, jongens, oké. Ze moet een mooie kop hebben.
Ja, want zo ging het dus eigenlijk helemaal niet. Je zei het gewoon tegen
tegen hem. En tuurlijk geeft hij af en toe wel tips van... Hey, moet je hier aan denken? Of je moet je hier aan denken als je naar Noorwegen gaat? Wat ieder ander zou doen, weet je wel? En nou lijkt het alsof ik gevraagd heb aan Jasper... is de goede keuze? En dat hij gezegd heeft ja. En dat ik het gedaan, dat ik het helemaal gedaan heb.
Want dat weten heel weinig mensen. Jasper Cillis is een absolute kenner van het Noorse voetbal, hè?
Ja, precies alles.
Mocht je interesse hebben in een transfer naar Noorwegen... bel Jasper Cillis.
Bel hem op. Ja. Hij weet alles.
Nee.
Inderdaad, dat maken ze dan ervan.
Ja, ik had het maandag in de podcast met Guus Stil over. En die zei altijd... ja, dan moet er altijd verhalen... en moeten altijd mensen hun meningen geven... de media. Toen heb ik even Guus geprobeerd uit te leggen dat nou eenmaal is waardoor heel veel mensen hun geld verdienen, hè? Columnisten of schrijvers of voetbalanalisten. Maar ik vond dit wel typerend toen ik een beetje in zat te duiken, dat ik dus zag, nou, jij gaat naar Noorwegen en dan dat overal dan Jasper Cillissen wordt aangehaald om het verhaal kracht bij te zetten of zo.
Ja, dat is het denk ik, ja. Zo van,
maar hoe voel jij je dan bij? Want het gaat om jou.
Ja, kijk, op zich heb ik er niet zoveel moeite mee dat hij dan ook nog... Ja, op zich heb ik niet zoveel moeite mee dat hij benoemd wordt, want dat interesseert me eigenlijk helemaal niks. Maar ik vind het gewoon altijd zo bijzonder dat zeg maar dan in één keer een soort van headline van de tekst is, weet je wel. Dat je denkt van, weet je wel. Dus omdat hij het zegt, dan heb ik het gedaan, weet je wel. Dat je denkt van, ja, het is bijzonder wat ze erop komen, ja.
Ja,
ja, op zich interesseert me niet zoveel, want natuurlijk vinden mensen dat gewoon interessant. Dus keeper van Nederland zelf al en van Valencia. Dus,
ik ben dus benieuwd, mocht Jasper ooit naar een nieuwe club gaan, of er dan moet hij... eigenlijk moet je tegen hem zeggen dat hij dan nu zegt... Ja, ik heb het aan Joshua gevraagd.
Ik heb het Smith gevraagd.
Ja, toch?
Ja, vind ik wel. Ik ga er wel even afspreken met hem. Dat is wel een goed punt van je.
Ja, heel goed. Je hebt veel keepers gehad in Nijmegen, maar ook veel trainers. Ik zag... er zijn heel veel namen voorbij komen. Ik was wel benieuwd over Hiballa, die periode. Je was voor mij niet... Hiballa was niet fan van jou. In ieder geval, je speelde niet onder hem.
Nee.
Maar er was best wel veel in die periode over de jonge spelers. Dat weet ik nog wel, hè? Dat er best wel veel... gedoe was. Hè? Hij vond dat de jonge spelers niet hard genoeg werkten. Ik vond hem het over Groeneveld, Kardioglu.
Grot, Groeneveld, Kardioglu waren een beetje jongens die op dat moment eraan kwamen.
Ja.
En die het ook aardig ver geschopt hebben momenteel.
Ja, ja nee, inderdaad.
Even
tussen neus en lippen door. Heel goed, heel goed. Maar hoe kijk jij terug op die periode? Was dat echt een trainer in die tijd, zonder het een hele podcast over Hiballa te hebben, hoor, maar dat jij denkt, oké, dit was niet echt een klik?
Nee, dat was... dat zeg je perfect. Dat was niet echt een klik. Nou ja, goed. Weet je, het was ook precies dat jaar nadat ik dus een jaar geblesseerd was geweest. Dus en moet je voorstellen, een jaar lang gespeeld, kampioen geworden. Een jaar lang geblesseerd. Dus je komt terug met ook zelf heel hoge verwachtingen van jezelf. Van, weet je, ik ga mijn plek weer terug veroveren. Ik wil eerste keeper worden. En ik voelde ook dat heel veel mensen dat mij gunden ook. En omdat ik toch gewoon een heel goed jaar had gedraaid in het kampioensjaar. En dus zelf ook je druk heel hoog legde. Misschien ook wel te hoog, omdat je toch 11 maanden niet gespeeld hebt, zeg maar. Dus ik startte die voorbereiding met nog geen wedstrijd in 11 maanden. Dus nou vond ik dat het best wel goed ging. Alleen de eerste paar wedstrijden. Alleen toen had ik ook in de voorbereiding een paar wedstrijden dat je denkt van... weet je wel, ja, dit is wel weer eventjes een hoger niveautje, weet je wel. Dan dat je 11 maanden alleen maar een beetje in training loopt mee te doen. Mm-hmm. Dus zelf niet op mijn niveau gespeeld in die voorbereiding ook wat ik kon, vond ik. En en zelf klikte het gewoon niet heel erg met de trainer op dat moment. En ik denk niet dat het heel veel te maken heeft met of een trainer dan misschien goed of niet goed is, maar gewoon op persoonlijk vlak gewoon niet. En Ja, goed. Alleen ik merkte wel dat het gewoon... Ja, je ziet toch gedurende het seizoen dat ook de resultaten gingen in het begin best wel goed. Maar ook dat ebte weg. En uiteindelijk zijn we dat jaar ook gewoon gedegradeerd. Dus ja, dan ga je natuurlijk niet alles in de schoenen schuiven van de trainer. Dat kan niet. Maar het liep bij meerdere spelers niet helemaal lekker.
Maar hoe ben jij in zo'n situatie? Ben je dan iemand die het gesprek aangaat of dat die het gewoon accepteert en doorgaat?
Nou, op dat moment had ik niet het gevoel dat er een gesprek mogelijk was. Het was gewoon al eigenlijk in de voorbereiding al klaar met elkaar. Door een bepaalde situatie, hij had het gevoel dat ik achter zijn rug om iets gezegd had over hem. En dat was totaal niet zo. En dat is een beetje verkeerd begrepen, maar op dat moment... en dat heb ik ook uitgelegd aan hem. Alleen op dat moment daarna is het gewoon...
Want hij voelde dat? Of hij confronteerde je ermee?
Ja, weet je, was, ik wilde meer vragen van, nou weet je, aan de club ook, van wat zijn jullie ideeën? Hebben jullie het gevoel van, oké, we gaan proberen met jou eerste keeper te maken? Of, of niet, want anders wil ik gewoon vuurd worden, want ik wil wel gaan spelen, want ik had echt een speelminuten nodig na die blessures. En op een of andere manier vroeg dat aan de directeur, terwijl ik dus voorbij de trainer ging. En op een of andere manier is dat niet helemaal lekker gelopen en hij sprak mij daarop aan. En uitgelegd dat het zo helemaal niet bedoeld was. En, maar hij vond het echt dat ik hem voorbij liep. En eigenlijk was ik op dat moment gewoon klaar bij hem.
Okay.
Daar kwam het op neer.
Ja.
Dus... maar goed, uiteindelijk gewoon hard blijven trainen, want dat is het enige wat je kan doen. En je hebt alleen maar jezelf mee als je een beetje loopt te kloten de training.
Zo is het ook. Ik wil het zo nog even over je hebben, over je periode in Almere. Maar ik zag, eigenlijk is het helemaal geen leuke anekdote. Maar ik zag hem ergens in de krochten van het internet voorbij komen.
Okay, dan
ik weet niet wanneer je dit hebt gezegd. Het staat Joshua Smits tegen Omroep Gelderland. Ik zou eigenlijk vorige week woensdag al geopereerd worden in Hilversum. Maar door het noodweer was daar een lekkage ontstaan in de operatiekamer. Dan denk ik, iemand is zo vaak geblesseerd geweest, moet zo vaak revalideren. En dan heb je ook nog dit soort dingen.
Ja, oké. Okay. Maar dat was wel een beetje, dat was wel ook een beetje pech. Maar uiteindelijk was het 2 dagen later. Uiteindelijk was het 2 dagen later op een andere locatie. Want ik was echt bij een hele goede kliniek op dat moment, hoor. Het was echt een expertkliniek in Hilversum, een goede chirurg.
Is dat de Bergman Kliniek of niet?
Nee, dat is niet de Bergman Kliniek. Expertkliniek is wel echt gericht volgens mij een beetje op handen en polsen en vingers.
Die kan je van harte aanraden, toch?
Ik raad die van harte aan, want hij heeft mij geopereerd en sindsdien heb ik niks meer gehad daar met dat botje. Dus er zit ook een schroef in, dus daar kan ook niet heel veel meer mee. Dus,
maar alleen als het noodweer is, moet je daar niet heen gaan, toch?
ik moet eerlijk zeggen, het was ook wel een beetje wat oudere locatie nog. Dus ik dacht ervan, oké, is hier een OK? Ben ik benieuwd hoe die eruit ziet. Nou goed, een beetje hevig noodweer. En toen moest ik eventjes uitwijken naar de expertkliniek in Rotterdam. Dan ben ik daar geopereerd.
Oké, heel goed.
Toen had ik wel een geruststelling dat er nog een schaatser naast me zat.
Oké.
Hoe heet nou, die schaatsers, die broertjes,
Mulder.
Die tweeling. Ja, één van die twee. Ja, zeg maar.
je wist dus ook niet welke. Je hebt gewoon gezegd, je bent toch die schaatser? Ja,
we raakten gewoon aan de praat van waar hij voor geopereerd werd en zo. En we zaten daar te wachten in die kamer voordat je geopereerd werd. En toen dacht ik van, oké, ik herken je wel. Je bent hier één van die schaatsers. Dus dat stelde me wel gerust van, oké, ik zit op de goede plek. Hier zijn meerdere topsporters, dit komt goed.
Ja, wel goed zeg. Ja, heel goed. Maar dus je weet nog steeds niet wie van de twee het was?
Nee, alles sla je me dood. Ik heb het toen een keer opgezocht, maar ik haal ze nog steeds door elkaar.
Okay. Af en toe ga ik wel eens door social media, of sociale media van mensen.
Oké.
Zit jij wel eens op je Twitter van vroeger of niet?
Oh mijn god. Ja, ik wil niet weten wat er nog op staat, joh. Ik heb volgens mij ooit wel een keer gekeken of ik alles kon verwijderen, want...
Nee, ik heb het dus... geen idee. Het is ook 2011, maar je deed alsof het een soort, weet ik veel...
Ja, ik weet niet wat allemaal, het was vroeger met Twitter. Gewoon...
Allemaal updates.
Random updates over je dag, hoe je dag was of zo.
Ja, inderdaad. Daar kan je ook... Maar best wel veel voetbaldingen, hoor. Wat een goal, Stankovic. Nou, zullen we even voor de tweede helft gaan zitten? Nou, het is gewoon allemaal... Je hebt gewoon allemaal...
Ja, wat ik aan het doen was, een beetje bezigheid.
Ja, nee, ik vind het heel mooi. Nee, ik vind het echt heel mooi.
Schitterend, hè? Hoe dat Twitter... Ja, vroeger, dat was dan... dat kwam dan net op, denk ik, toen. En dan deed dat een beetje. En ook een beetje... Ja, naïef ook, omdat je denkt van...
ik denk dat je op dat moment...
Niemand, er zal niemand meer lezen, maar het valt altijd terug te lezen.
Ja, je was dat toen... Ja, toen was je net voor mij vierde keeper.
Ja, klopt. Ik denk dat ik net... vierde keeper was, ja. Ja, zeker.
Ben je iemand die veel sociale media gebruikt, of niet?
Ja, Twitter zet ik echt eigenlijk vrijwel nooit meer wat op. Maar dat gebruik ik wel een beetje om bij te houden.
Okay.
Wat nieuwe sites. Het is toch handig
om
eventjes up-to-date te blijven. Facebook doe ik eigenlijk ook helemaal niet zoveel meer mee. Alleen een beetje Instagram vind ik wel leuk, af en toe.
Ja.
Dus dat vind ik wel leuk om daar een beetje aandacht aan te besteden.
Ja. Ik had trouwens wel, zal je goed doen, een hele positieve bericht over gekregen. Ik ga af en toe wel eens mensen dingen over je vragen die je kennen.
Okay.
Nou, Maarten Paas had, die had gewoon hele mooie woorden over je. Dus dat is sowieso al goed. Hij zei, het is een van de beste keepers waar ik mee getraind heb. Hij is heel erg gedreven, heel erg afgetraind ook. En hij heeft net zo slechte humor als dat ik heb.
Ja, ik heb wel slecht humor, ja. Ja, zeker.
Ja?
Ja, ik heb wel mooie tijden met Maarten gehad, joh. Ik heb hem dan ook zien komen inderdaad als broekie ook bij NEC. En ook gewoon, dus merkend van, oké, jij keept nog niet zo lang. En ook hij heeft toen super veel stappen gezet. En die gozer, die had ook een onwijs mooie drive. En daar kon ik mezelf ook wel in terugvinden natuurlijk.
Ja.
Dus wij konden wel goed met elkaar en we hebben gewoon veel en hard getraind. En... dan ga je op een gegeven moment, als je veel met elkaar optrekt, ook gewoon slechte humor delen met elkaar, ja. Dus, ik kan nou niet eens eventjes gewoon iets opnoemen. Wat
maar ben je verbaasd over dat hij zo'n ontwikkeling heeft doorgemaakt? Nu naar eerste doelman bij Utrecht?
Nou, toen hij inderdaad bij NEC kwam, had ik wel inderdaad wel mijn twijfels, omdat hij gewoon nog veel moest leren. Omdat gewoon,
het was gewoon een voetballer op het doel.
Het was, ja, inderdaad. Het was gewoon niet een... waar hij toen mee begon, de techniek, zeg maar, was gewoon heel anders hoe die nu is. En ik had toen mijn vraag van of je dat op tijd allemaal zal en of dat nog lukt om allemaal aan te leren. En ja, dat is denk ik die drive die hij heeft gehad, zeg maar, dat heeft hem ervoor gezorgd, denk ik, dat hij gewoon op zo'n niveau is gekomen nu. Door altijd open te staan, altijd vragen te stellen, altijd kijken naar andere keepers.
Ja.
En dat heeft hem denk ik nu wel gebracht waar hij nu is. En hij is gewoon echt een goede keeper geworden nu.
Ja, het is ook grappig. Ik vind het altijd mooi als je zegt... een van de beste keepers waar ik mee getraind heb, hè, wat hij over jou zei. Hij zei, hij heeft gewoon een hele goede basis. Nou, dat verklaart wel, maar het heeft totaal geen basis als keeper.
Nee.
En hij is je voetenwerk, je sprongkracht en je stijl en uitstraling als keeper.
Ja. Nou, dat is mooi. Dat zijn mooie complimenten.
Ja, als jij er zelf één punt eruit moet halen waarvan je denkt, ja, dat heb ik wel goed onder... daar ben ik trots op of dat beheers ik goed?
Ik denk dat mijn voetenwerk wel echt een van mijn kwaliteiten is, inderdaad.
Ja?
Ik ben, ondanks dat ik 1,90 ben ik wel echt heel snel en op mijn voeten. Dus ik kan gewoon heel snel bewegen.
Waar komt dat vandaan? Heb je daar veel voor getraind of is dat gewoon iets...
Weet ik niet. Ik denk dat het ook misschien ook te maken heeft dat ik eigenlijk... ik ben ook nooit zo groot geweest vroeger. Dus ik moest het altijd een beetje van mijn voetenwerk hebben.
Okay.
Dus ik leerde ook gewoon snel bewegen, omdat ik anders niet in de hoeken kwam. En toen ik 17 of 18 was, toen kreeg ik in één keer een groeispurt van 10 centimeter.
Oh joh.
En misschien heb ik gewoon dat voetenwerk gewoon meegenomen, omdat ik dat dus toen een beetje voor mezelf had. En Dus misschien is het zo gelopen. Ik heb er zelf eigenlijk geen verklaring voor. Dus...
Okay.
Dat heb ik altijd al een beetje gehad, inderdaad. Dus dat is wel een dingetje wat eruit springt.
Ja. Overigens had hij wel kritiek op één dingetje. Buiten het veld. Waar denk je dat over gaat?
Buiten het veld. Ja,
altijd als ik met hem loop, vragen vrouwtjes wie hij is. Het is een beetje jaloezie van Maarten. Hij zegt er overigens bij dat je al heel lang een hele leuke vriendin hebt. Maar het is, toen ik dit berichtje las, dacht
wat
ik...
Wat is dit dan, hè?
Toen dacht ik, hier zit wel iets meer pijn vanuit
Maarten.
En dan noemt
Maarten. Hij kritiek. Ja, inderdaad. Dan noemt hij dan kritiek, hè, op mij. Ja. Ik denk dat hij inderdaad gewoon zelf dat graag had gewild. Ik stuur ze dan ook gewoon altijd door fijn naar Maarten. Dan zei ik van, hé, Maar kijk, deze jongen, die voetbal bij Utrecht. Hè? Dat is wel een stapje hoger dan Almere.
Ja, 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 ja. Maar goed. Ja, daar herken je er wel in of niet? Dat je altijd dan dat een teleurgestelde Maarten naast je staat als jullie ergens samen zijn? Of valt het mee?
Nou, laat hij niet zien, laat hij niet zien. Want dan, als hij dan een mooi vrouwtje ziet, dan moet je maar eens een keer een vraag aan hem of je dan die blik kan doen, wat hij doet als hij naar een vrouwtje kijkt. Want dat is schitterend. Dan moet je maar eens vragen.
Maar ligt is dat die blik die ervoor zorgt dat hij nog vrijgezel is?
Ja, ik denk, hij probeert eigenlijk met die blik te zorgen dat hij de relatie krijgt. Maar ja, je zou eens moeten vragen of dat misschien wel de oorzaak is.
Ik ben nu zo benieuwd. Ik denk ook alle luisteraars die deze podcast nu aan het luisteren zijn, er moet een keer gevraagd worden. Gewoon aan Maarten Paas. Het liefst naar een wedstrijd.
Ja, het liefst naar een wedstrijd. Adrenaline nog erin in het lijf.
Kan als jij nou een aantrekkelijke vrouw ziet, Maarten, hoe kijk je dan naar haar? Ja, dan gaan we dat even analyseren.
Heel goed. Dat moeten we gaan doen. Dat is een goed plan.
Heel goed. Voetbal, daar hadden we het over. Uiteindelijk verlaat je NEC om bij Almere weer te gaan spelen.
Ja.
Dat gaat niet in één keer heel goed. Weer geblesseerd. Nee. Nou, daar hebben we het al lang over gehad. Laten we het afgelopen seizoen hebben. Dan speel je wel. Speel je goed? Had je eigenlijk de verwachting dat je dit seizoen weg zou gaan eigenlijk? De transfer die je nu hebt gemaakt?
Nee.
Totaal niet?
Nee. Ik had ik heb dus die blessures gehad. En desondanks, en daar ben ik Almere wel echt onwijs dankbaar voor, hebben ze gewoon gedacht van, weet je wat, we hebben nog steeds vertrouwen in die gozer. We gaan nog gewoon... want ik scheurde dus... Of ik brak mijn arm, scheurde mijn kruisband en mijn contract liep af. Dus ik was aan het revalideren bij de KNVB en op dat moment was het gewoon van, weet je, ik ga nog contact krijgen of niet, want ja, ik ben toch heel veel geblesseerd geweest. Dus het was best wel een onzekere periode, maar Almere kwam vrij snel, weet je wat, je mag bij ons gewoon weer aan de bak. We gaan nog niet meteen tekenen, want we hadden wel zeg maar al contractonderhandelingen gehad, maar ze wilden wel weten van of ik een paar wedstrijden kon spelen in de voorbereiding, hoe fit ik was. En een beetje hetzelfde verhaal wat we met Tim Reserveur nou dit jaar wilden doen.
Zeker,
En ik dacht prima, weet je, helemaal goed. Want ik desondanks ik niet had gespeeld, ik voelde me echt op mijn gemak bij Almere. En het was een mooie club en ik bouwde wel snel wat vrienden op in het team. Dus ik vond het prima om daar te zitten. En ook omdat ik zag wat een toekomstplan Almere had. Dacht ik van, hey, dit is wel een van de clubs waar je kan zitten momenteel in de Jupiler League. Waar je goed op je plek zit. Dus toen had ik één wedstrijd gespeeld en toen zeiden ze van, Joyce, we hebben genoeg gezien, want ze hadden ook de trainingen gezien, teken een contract. Ja, en dan heb je wel het gevoel van, oké, ik ga hier proberen te spelen en dan wil ik elke keer wel een aantal jaar proberen te spelen, misschien wel met de club, omdat dat ook hun doelstelling is, promoveren of in ieder geval hoge ogen gooien in de keukenkampioendivisie. En dus ik verlengde ook na een paar wedstrijden mijn contract meteen alweer, met nog een jaar extra. Dus eigenlijk binnen een paar maanden heb ik twee keer contract getekend.
Ja, ja.
Dus ja, inderdaad, ik had het doel om eigenlijk gewoon nog wel langer daar te blijven. Anders had ik niet bijgetekend.
En als ik je zo hoor, dan zat er ook niet echt een clausule in. Want voor mij heeft Almere ook meegedacht, toch? Met de transfer.
Ja, zeker. Zeker. Er zat geen clausule in. Ja. En,
want hoe gaat het dan? Je hoort dat de interesse is en dan?
Ja. Ja, ik hoorde dat was eigenlijk, het seizoen was dus voorbij. En ik was even een weekendje in Nijmegen. Want ik woonde wel in Almere. Toen kreeg ik in één keer een Facebook berichtje van oud keeper. Van het, we hebben veel keepers meegemaakt bij NEC. En we hebben nog eentje niet genoemd. En dat was Hannes Haldersson.
Oh, de IJslander.
De IJslander.
Zeer zeker. Ja, ja.
Zeker. En die is dus een keer in dat jaar dat we dus die keepersproblemen hadden. Nadat ik dus... geblesseerd raakte naar het kampioenschap, kwam hij.
Oké.
Maar hij raakte ook geblesseerd aan zijn schouder. En toen kwam in de winter Brad Jones. Dus hij moest ook op zoek naar wedstrijden, want hij had een EK voor de deur. En hij werd verhuurd aan Bode Glimt. Volgens mij was het exact op dat moment dat hij in deze club verhuurd werd.
Oké. Okay.
Dus hun hadden hem een zij hadden hem een berichtje gestuurd. Van, luister, we hebben keepersproblemen. We hebben echt een keeper nodig nu. En de competitie start. Heb jij een keeper? Of wil jij? Of heb jij iemand die je kent van... Hey, die kan wel, die zou misschien wel eens kunnen.
Ja.
Nou, hij kon zelf niet. Hij zat in IJsland. Ook met zijn familie en zo. En toen zei hij... Ja, toen heeft hij mij gewoon geopperd. Toen appte hij mij dus op... Of stuurde een Facebook berichtje met... Hey Joyce, hoe is het met je? En hoe zit je contractueel? En zou je openstaan voor Noorwegen? Want mijn club... vorig jaar tweede geworden. En die wil, die wil hoge ogen gooien volgend jaar weer. En die zoekt een keeper. en toen dacht ik van, oké. nou, dan ga ik eens eventjes Boudou Klimt intypen op Google.
Ja, en wat zag je toen?
En toen dacht ik van, oké, daar heb ik nooit van gehoord. Nou ja, goed, dat is een beetje overdreven. Maar ik dacht van, oké, daar heb ik echt nooit van deze club gehoord. Maar toen dacht ik van, ja, Noorwegen. Hoe goed is Noorwegen eigenlijk? Weet je wel, nou, dan ga je even competitie kijken. Oh ja, nou, is het boven Rosenborg geëindigd.
Ja.
Achter Molde geëindigd vorig jaar. Ja. Nou, best goed gedaan. En competitie, nou, zitten best wel tegenstanders die je nog kent van Europa League en zo. En je denkt van, het kan best wel eens mooie competitie zijn. En dan ga je een beetje proberen informatie te vergaren. En dan zeggen meerdere mensen, nou, dat is een mooie competitie. Hoogste niveau van Noorwegen. Ja, en dan had ik eigenlijk, want dat was grappig. Want ik had dus dat berichtje gestuurd van tegen Hannes van, nou, oké, weet je wat? Gooi mijn naam maar op tafel. Want ja, je weet het nooit, hè. En misschien zeggen ze wel, we hebben iemand anders, prima. Maar ja, je weet het nooit. Maar toen eigenlijk 2 uur later had ik de technisch directeur aan de telefoon.
Nooit.
Ja, dat was echt bijzonder. Hij zei, want hij appte meteen daarna terug van, zal ik je nummer geven? Ik zei, ja, je geeft mijn nummer wel. En 2 uur later had ik in één keer Noors telefoonnummer op mijn telefoon staan. Dat ik denk, oké, ze zijn echt
pakken wel door. Ja,
ja, ze hebben echt een keeper nodig dus. En ook dat doet je dan best wel goed. Dat een club echt gewoon heel snel jou wil aantrekken. Dus toen is het eigenlijk heel snel gelopen, ja. Want dat was de vrijdag en uiteindelijk zat ik dinsdag in het vliegtuig.
Ja. Ja. En dan kom je aan en dan... want toen had je wel, hè, met al die telefoontjes, wel op een gegeven moment het gevoel van, oké, dit is wel heel serieus. Was het eerst nog oriënterend dat je naar Noorwegen vloog?
Nee, het was echt... ik merkte dat het echt heel serieus was, want ze stuurden al meteen daarvoor... dat weekend stuurden ze al meteen contractaanbiedingen en ze wilden al meteen de club Almere bellen om te overleggen van, oké, wat moet het kosten? Want ik zei, luister, ik heb nog contract en ik weet dat Almere ook dit jaar mee wil doen om de bovenste plekken. Dus ze gaat echt niet zomaar spelers laten gaan. En wat ik ook begrijp, dus ja, het zal nog best lastig worden. Dus ik had mijn hoofd nog niet echt, ik dacht van ja, dit kan nog echt alle kanten op gaan. En ja, toen heb ik ook samen met Almere overlegd van ja, dit is gewoon een hele mooie kans voor mij. En zeker na al die ellende die ik mee heb gemaakt. Is dit iets wat ik echt graag wil? En ben ik ze dankbaar dat ze gewoon ook een beetje mee hebben gewerkt, ja. Dat we er allemaal gewoon goed van zijn geworden. En dat ik gewoon nou hier zit, ja.
Kan je nou rechtstreeks vliegen naar Boudou? Zeg ik nou goed?
Boede. Ja.
Je kan niet rechtstreeks vliegen, toch?
Nee, je moet eigenlijk altijd overstappen op... Ja, trouwens, dat kan wel. Met een partij wel schil en een ticket. En dat is echt eens in de zoveel tijd een keer. Maar in principe moet je gewoon altijd via Oslo. Altijd ga je even naar Oslo. Ja. En dan zit je daar 2 uur op een vliegveld en dan vlieg je door.
En dan kom je aan daar, in Boede. En dan, wat dacht je?
Ja, de eerste keer toen ik nog in de lucht ging, dacht ik bij mezelf... Shit, ik heb de verkeerde kleren meegenomen. Want ik zag alleen maar besneeuwde bergtoppen. Ik denk, dit is niet goed.
Nee, inderdaad.
Ik ging van de zomer van Nederland naar besneeuwde bergtoppen. Maar dat was toen ik iets verder was, toen was ik geland. En toen zag het er allemaal weer normaal uit. En toen dacht ik van, oké, dit ziet er wel echt fantastisch uit. Ik heb hier al uitzicht op een paar bergen. En de omgeving is al goed. En het was allemaal... het zag er allemaal prima uit. Kalmpjes. En de mensen die mij ontvingen waren hartstikke aardig.
Ja.
Dus meteen een warm welkom. Dus alleen het begon een beetje raar, omdat ik dus in quarantaine kwam hier. Omdat, ja, je zat midden in die corona.
Oh ja.
Dus,
hoe was dat daar dan?
Ja, heel rustig vergeleken met Nederland. Want volgens mij, kijk, deze stad ligt best wel afgelegen. En in Oslo daarentegen zijn wat meer gevallen. Maar hier waren er misschien, oké, weet je, ik kan het vast verkeerd hebben. Maar ongeveer 50 coronagevallen die besmet zijn geweest. Dus nog niet eens, zeg maar, overledenen. Dus, en misschien onder de 10 mensen die misschien overleden zijn. Dus in dat opzicht onwijs geluk gehad, zeg maar. Dat het hier nog niet zo hard is. Het is ook niet zo'n hele grote stad, hoor.
Nee, inderdaad. Ja. Nou, ik moet zeggen, ik ben dus ooit voor FC Afkikken bij Lars Veldwijk te gast geweest in Alessund.
Oh ja,
Alessund. En bij Vito Wormgoor in Brambergen.
Oh ja.
Of in Bergen, bij Bergen. Ja, ja. En ik moet zeggen, het is een waanzinnig land. Zo mooi. Ja. En ik moet ook zeggen, van zowel Lars, die zat op Alessum voor mij met Kai Ramstein. Die kwam ik daar
tegen. Klopt, ja, Kai Ramstein zat daar.
En iedereen zegt ook, het niveau is echt vrij aardig. Het ligt ver uit elkaar. Voor mij is het financieel ook een aardig land. En heel veel zien het ook echt als een opstap. daar goed spelen en daar kan je weer een stap zetten.
Ja, dat is wel echt... ik denk dat Scandinavische competities best wel in trek zijn voor andere Europese landen. En daar wordt echt wel veel naar gekeken, denk ik.
Ja.
En voor mij was dat ook wel een van de redenen waarom ik toch hierheen ging. Omdat wij ook gewoon Europa League spelen. En als jij daar gewoon een paar... Kijk, het is wel kwalificatie en we zullen zien hoe ver we komen. En ja, je moet een beetje geluk hebben met de loting misschien. Maar ja, als je dat toch op je naam hebt en op je cv staat, ja, dat is, doet het gewoon goed. Dus ik denk dat het toch beter staat dan dat je gewoon een paar wedstrijden in de Jupiler League speelt.
Absoluut, ja. Want ja, dus. Jullie zitten voor rond de Europa League. Wanneer is de loting eigenlijk?
10 augustus.
Oké. Okay. En wat kan je tegenkomen?
Ja, toevallig heb ik dat gisteren een beetje opgezocht.
Heel goed.
Ze hebben nou in plaats van 3 voorrondes, hebben ze 5 rondes eigenlijk. Je hebt een voorbereidende ronde.
Ja.
Dan heb je de... volgens mij de eerste kwalificatie, tweede kwalificatie, derde kwalificatie en dan daarvan nog een play-off wedstrijd. Dan halveren ze gewoon in die laatste, dan zijn er zo'n 32 over en halveren ze naar 16, zoiets. Dus het zijn, wij moeten 4 rondes volgens mij doorkomen. Het zullen allemaal wedstrijden zijn, gewoon 1 wedstrijd, niet uit en thuis. Want, ja, dat gewoon anders niet past in het schema, denk ik. Omdat nu met de corona natuurlijk alles anders is gelopen. Ja, nou wat krijg je dus? Op een gegeven moment kun je dus gewoon echt gewoon best wel, als je in ronde 2 of 3 komt in de verre rondes, ja, dan kun je wel echt clubs krijgen als, nou, dan zit Willem II erbij.
Ja.
Dan zit een AC Milan erbij. En dan heb ik het wel echt over de clubs, de echt aanzienlijk hoge clubs. Ja, echt, ik had gisteren een lijst, hè.
Maar, dus,
ik dacht van, oké, je zit er wel echt even serieuze kleuren bij, ja.
Ik zal me nu even een beetje af te vragen. Kan je dus gewoon... je kan alles treffen, maar met reizen en met corona en zo, hoe dat dan zit? Of er daar al restricties in zijn? Nog niet, hè?
Echt geen idee.
Nee.
Nee, dat weet ik echt niet. En dat scheelt natuurlijk ook per land.
Ja.
En dat is een beetje het probleem met die Europa League dadelijk. Dat je eigenlijk in elke land heb je eigenlijk andere regels misschien. Ja, dat weet ik allemaal niet.
Nee.
Zover hebben we er nog niet in verdiept.
Nee. En ik wil dat zeggen. Ik weet niet of je met de trekker door Boede gaat. Nee, jullie hadden voor mij 10 op rij gewonnen toen gelijk. Voor mij afgelopen weekend weer gewonnen.
Ja,
dat is 34 punten uit 12 wedstrijden.
Maar, ja, een bijzondere start.
Ja, bizarre start. Want Molde staat op 6 punten. En dan is het gat echt gigantisch. Want daaronder komt, is dat Ot? En Vålerenga met 22 punten.
Ja, Vålerenga.
Dus het gaat tussen jullie en Molde eigenlijk, hè?
Ja, daar lijkt het wel op inderdaad. En Rosenborg heeft het dit jaar gewoon wat lastig.
Ja.
Die hebben wel lastig gestart gehad. Die hebben ook trainerswissel gehad. En wij hadden de derde wedstrijd al tegen Rosenborg. En die wonnen we daar uit met 3-2. En toen liep het al niet heel lekker daar bij die club. Dus die lopen een beetje achter nou op ons. Maar in principe qua potentie is het natuurlijk wel een van de grootste historische clubs in Noorwegen. Dus om daar te voetballen was ook wel echt bijzonder. Ik heb daar toen nog niet gespeeld, omdat ik net uit die quarantaine kwam. En, maar dat stadion is wel echt fantastisch en mooi. En en dan heb je Molde en wij inderdaad, die nou een beetje de dienst uitmaken. En eerlijk is eerlijk, als jij maar blijft winnen, is het best wel bijzonder dat die nummer 2 dan ook de hele tijd maar blijft winnen. Dat je denkt van, ja, hou me eens even op, weet je wel. Wij zitten hier eventjes stuk te maken. En ondertussen zit die nummer 2 ook de hele tijd in onze nek te hijgen. Maar op zich wel goed, want ik denk dat je daar dan toch wel scherp blijft en niet kan verzwakken. En je weet gewoon van elk puntje wat wij verliezen, daar maken hun gebruik van.
Zeker, ja.
En voor hun geldt precies hetzelfde.
Ja.
Dus dit is wel een mooi gevecht.
Had je verwacht dat je gelijk zou gaan spelen?
Die zit er een keer aan te komen. Je gaat niet alleen...
Nee, snap ik. Maar zo snel. Alleen...
Ja.
Pardon.
Het zit er natuurlijk altijd een keer aan te komen. En je speelt nu gewoon heel veel wedstrijden in de week. Speelden we ook de afgelopen weken.
Ja.
Dus... En als je vergelijkt met Molde... Spelen wij eigenlijk altijd met dezelfde 11... En zij wisselen meer. Ze hebben een iets bredere selectie. Dus ik denk dat zij toch ook qua belasting gewoon iets meer kunnen verdelen. En dat zie je nu misschien. Misschien is dat een reden dat we dan misschien net niet helemaal die 100% focus of energie konden leveren die we nodig hadden in die wedstrijd die we gelijk speelden.
Ja.
Was ook de eerste wedstrijd op natuurgras voor
Je bedoelt gelijk spelen. Ik bedoelde... ik denk al, je krijgt een analyse. Nee, dat jij gelijk zou gaan spelen.
Oh, ik gelijk spelen. Ik denk al van ja, gelijk spelen. Ik denk ja, tuurlijk gaan we een keer gelijk spelen.
Ik krijg hier even gewoon een hele analyse van de Noorse.
Ja,
van elke wedstrijd.
Ja, dan weet je dat. Weet je dat? Daar heb ik even bij gepraat.
Elitiserien.
Elitiserien, ja, zoiets. Ik heb geen idee. Ja. Zo ik gelijk ging spelen. Ja, goed. Je weet dat je wel gehaald wordt om te gaan keepen. Ik bedoel, ze gaan niet zoveel moeite stoppen in een keeper halen en dan je laten verpieteren op de bank. En ik had ook zeg, best wel prima trainingen. Ging best goed. Dus ik had al het gevoel van, hey, weet je wel, de kans is wel aanwezig dat ik dat trainer toch snel een keer beroep op mij ga doen.
Ja.
Ja, zeker.
Okay. Nou ja, tot nu toe alles gespeeld sinds dat moment toch? Sarpsborg, zag ik van mij. Speelde je eerste wedstrijd?
Ja, eerste wedstrijd, Sarpsborg. Ja.
Okay. Ja. En dan
en vanaf met alles gespeeld, ja. En,
ja. Ja, hoe breng je je dagen nu door? Want ik las in VI dat je eerst in een hotel zat. Heb je inmiddels al een huisje of nog niet?
Ja, ik heb inmiddels nu al eigenlijk alles een beetje geregeld hier. Alle de dingetjes die je moet hebben, verzekeringen, huisje, auto. Alles een beetje geregeld, gesetteld. Ik heb nu ook net wat verhuisdozen vanuit Nederland hier binnen gekregen.
Okay.
Dus ik heb hier een beetje mijn eigen spullen nu. Dus, ik zit nu wel hier op mijn gemak. Ja, de eerste 3 weken heb ik in het hotel gezeten. Dat was wel echt afzien.
Ja.
Op een gegeven moment ben je er helemaal klaar mee. En ik kon natuurlijk ook door de quarantaine niet echt huizen gaan bezichtigen. Want ik mocht eigenlijk gewoon buiten dat ik op de club trainde en in het hotel zat, kon ik eigenlijk nergens heen.
Jeetje.
Afval eten halen, dat kon ik doen.
Heel goed.
Dit is er niet zo heel moeilijk om.
Okay.
De eerste 3 weken heb ik echt niet veel kunnen doen. Dus dat was een beetje lastig. Heb ik ook echt geen zak van de stad gezien. Omdat je gaat niet rustig op het terrasje zitten als je weet dat je... Als je eigenlijk in quarantaine zit. Dan krijg je toch scheve gezichten.
Ja.
Maar nu zit ik wel lekker. Ik heb een appartementje en dat is prima.
Okay. Maar kan je al nog wat dingen doen naast het voetbal? Of is het nog steeds eigenlijk heel strikt?
Nou, het is niet heel, heel strikt hier op zich, vind ik. Ik vind dat je hier best wel de mogelijkheid hebt om veel dingen te doen. Alleen wij spelen dus gewoon elke week 2 wedstrijden afgelopen weken. En ook nog eens altijd vliegen. En dan gaan we ook nog wel eens vaak dag van tevoren weg. Ja. Of een dag na de wedstrijd vliegen pas weer terug. Of je avond. Dus je bent best wel in een ritme van vliegen, wedstrijden spelen, herstellen, trainen, vliegen, wedstrijden, herstellen. Weet je wel, dat ritme zat er een beetje in. Dus ik heb eigenlijk gewoon helemaal niet veel gedaan hier. En vooral een beetje gerust en... Een beetje Netflixen en that's it. En natuurlijk wel, de teamgenoten hebben me ook warm welkom geheten. Dus iedereen was van, hey, zullen we even een keer een hapje eten? Of zullen we een keer afspreken of wat dan ook. Dus dat was wel leuk.
Want ontgroening, hoe doen ze dat in Noorwegen?
Ja, heb ik niet gehad eigenlijk.
Oh!
Nee.
Misschien moet ik slapen onder wakker maken daar, hoor. Nee,
dat wou ik net zeggen. Als je nou beter gewoon je mond houdt, dan hoef ik misschien niet te gaan zingen.
Nee, ik zit even te kijken in je selectie. Ik heb het nu weer voor me staan, maar er zitten ook weinig niet-Noor in, hè? Ja, voorin 2 spitsen voor mij.
Ja, we hebben 2 Deense spelers. En we hebben een IJslander en we hebben een Nigeriaanse spits.
Ja.
En die andere keeper is trouwens... half Russisch, half Engels of zo.
Okay, ja.
Dus eigenlijk gaat echt alles in het Noors.
Nee joh.
Ja. Ja, dus tenzij het voor mij heel belangrijk is, dan wordt het natuurlijk wel... ze maken soms zo nu en dan wel eens even een keer een switch in de bespreking. Dan gaat het even in het Engels. Maar in principe gaat het over het algemeen in het Noors. En dat vind ik juist ook logisch. Ik bedoel, je bent in Noorwegen. Dus...
Okay. Maar dus hoe snel pik je die taal op?
Ik denk... Het is soms, als je dingen leest, dan is het best wel herkenbaar eigenlijk. Het is, sommige woorden zijn gewoon exact hetzelfde. Toen ik aan het zoeken was naar een appartement, dan zoek je naar een appartement wat meubileerd is. Dat is het Noorse woord voor gemeubileerd. Ja, dat had ik zelf ook nog wel kunnen verzinnen.
Ja.
Dus er zijn best wel wat woordjes die je, vooral als je leest, kun je het wel begrijpen. Alleen het probleem hier is, omdat Noorwegen zo'n uitgestrekt gebied is en best wel spelers overal vandaan komen, heeft iedereen zijn eigen accent. En dat is soms heel raar. Want dan als je de ene keer iets hoort, dan is het bij iemand anders precies heel anders eigenlijk. En dan zit je ze echt aan te kijken van, ja, ik heb echt geen idee wat je nu zegt.
Okay. Dus, heb je trouwens wel les? Of probeer je gewoon te overleven?
Ik ga wel echt les nemen. Ik vind wel dat het belangrijk is.
Oké.
Ik vind wel dat dat een beetje hoort. Als jij
hier een contract tekent voor 4 jaar en je gaat geen Noorse les nemen. Kijk, je hebt er alleen jezelf mee, weet je. Je wil ook weten waar het af en toe over gaat.
Ja.
Of ze grapjes over je maken in de kleedkamer of wat
dat
dan ook.
Dat zal nu absoluut het geval zijn, denk ik.
Dus dan moet je gewoon eventjes op tijd bij zijn. En dan ga ik niet zeggen dat ik natuurlijk al les heb. En dan wacht ik gewoon totdat ze me voor gek zetten.
Juist. Lekker. En dan gewoon in volle zinnen in het Noorse. Ja. Ja. Is er trouwens verschil qua hoe zij voetbal beleven of hoe er getraind wordt ten opzichte in Nederland?
Nee, ik moet zeggen, wat me opviel, we hebben echt fitte gasten in het team.
Ja?
Heeft ook een beetje te maken met tactiek. De trainer eist van ons heel veel loopwerk, vooral van heel veel spelers. En vooral van de middenvelders ook. En daarom merk je dat die gasten wel echt fit zijn en echt veel kunnen lopen. En ik denk niet dat er in de Jupiler League heb je dat niet bij alle clubs.
Nee.
Eredivisie wel meer natuurlijk, maar... ja, en verder, kijk, wij spelen echt heel aantrekkelijk een goed voetbal. En iedereen weet, als je tegen ons een beetje hoge druk gaat zetten of je laat een beetje gaten vallen, dan spelen we er zo tussenuit. Dus wat heb ik gemerkt de eerste paar wedstrijden, is dat wij gewoon tegenstanders hebben gehad die echt gewoon werkelijk waar de bal niet één keer naar elkaar over gingen spelen, maar gewoon elke doeltrap of bal die iemand in de voeten kreeg, was gewoon een lange bal en op goed geluk gaan we beuken en hopen dat die bal goed valt. Zo'n tegenstander heb ik nou een paar keer gehad, dat ik wel echt dacht van... Serieus. Gaan alle clubs nou echt dit doen hier?
Ja.
Terwijl ze dan, als ze onderling voetballen, dan proberen ze echt allemaal aardig te voetballen en zo. Dus het is niet zo dat het hier alleen maar hotse knots voetbal is.
Nee.
Het is wel echt gewoon, ze willen echt graag voetballen, maar ze weten gewoon dat het tegen ons lastig is om dat te doen.
Ja.
Dus dat is wat ik heb gemerkt.
Is dat voor jou ook veranderd, zeg maar, het keepen aan zich?
Ja, ik moet ook wel iets. Ik heb wel te maken met een wat grotere ruimte achter de verdedigers. Ja. Dat we gewoon wat hoger voetballen.
Dus jij staat ook wat hoger, of niet?
Dus ik moet ook wat meer daarin daarin doen, ja.
Oké. Okay.
Dus bij Almere was het toch vooral dat we de verdedigers iets meer achteruit verdedigend. Ja. Speelden niet te hoog. En dan heb je toch dat je een kleinere ruimte hebt om te bespelen. Nu is die veel groter. Ja. Dat is op zich nog niet erg.
Nee, en goed voor je ontwikkeling lijkt me.
Zeker, dat denk ik ook.
Ja. Ja. Jeetje, wat een ontwikkelingen. Opeens vanuit Almere naar... Nou, ik ga die naam nu nog een keer zetten. Naar het hoge noorden.
Glimt. Ja, Glimt. Ze zeggen hier eigenlijk allemaal Glimt. Glimt is de naam van de club eigenlijk.
Oké, Glimt. Nou, heel goed.
Glimt.
Op naar de titel in Glimt.
Ja, dat zou fantastisch zijn. Dat zou een mooie start zijn hier.
Wanneer is het voor de laatste keer dat ze kampioen zijn geweest? Zijn ze ooit kampioen geweest?
Nee.
Oh.
Vorig jaar was het... je schrijft echt historie in de club hier.
Merk je dat ook
in de stad hier? Ja, het leeft echt heel erg hier in de stad, hoor. Het is echt, zeg maar... echt een dingetje, hoor, als er een wedstrijd is hier. En iedereen die je spreekt hier in de winkel of bij het postkantoor of wat dan ook, die heeft het over Glimt, weet je wel.
Oké. Okay.
Dus dat is wel echt... het leeft hier echt ontzettend. En ze kijken echt naar uit om... Vorig jaar was al bijzonder dat ze tweede waren geworden. Dat was al heel wat. Maar stel je voor dat je kampioen kan worden, dan staat het denk ik wel hier op zijn kop.
Oké, okay. Maar waar komt het succes vandaan als je het dan zo kijkt? Zeg maar, dat ze zo aan het doorbouwen zijn op het succes van vorig jaar?
Ik denk dat gewoon een hele goede trainer met een goede tactiek, dat ze die hebben. En met een goede drive, goede staf. Gewoon allemaal. Gewoon ook de assistenttrainers. Ze vullen elkaar allemaal goed aan. En ik denk ook gewoon goed scoutingbeleid.
Oké. Okay.
Ja, daarom halen ze ook een keeper uit de Jupiler League.
Zo is het. Via die IJslander.
Ja.
Nou ja, uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Dus ze kunnen... Toch? Ja.
Ja, zeker. Nee, ja, goed. Dat is natuurlijk geintje. Maar ze hebben wel... ze hebben gewoon aardige spelers bij elkaar nu. En een paar talentvolle spelers. Vorig jaar hebben ze al een talent verkocht aan AZ.
Ja, EVN,
beste
toch?
Van de competitie.
Hakon EVN. Ik hoop dat ik zijn naam goed uitspreek. Waarschijnlijk zeg je teamgenoot iets heel anders. Maar...
Geen idee. Ja, dat heb ik nog niet geprobeerd, die naam. Maar ik heb hem wel gesproken eventjes. Want hij was hier in de vakantieperiode. En was even een paar keer op de club. En even over Nederland gehad.
Oké. Okay.
Dus,
heb je hem goede dingen geleerd of slechte dingen geleerd?
Nee, ik heb rustig aangedaan. ik ken hem natuurlijk niet, dus ik denk ik ga hem niet...
Zo goed als hij nu bij AZ de kleedkamer inkomt.
Ja, dat hij in één keer gekke dingen gaat zeggen. Ja. Dan zeggen ze, wie heb je dan weer? Ja.
Heel goed. Dat zou wel mooi zijn.
Ja. Nee, maar goed, ze hebben dus een goede mix van een paar gasten die ze halen en een paar toppers. We hebben ook hier bij ons een van de aanvoerders, is Patrick Berg. Zijn vader heeft
is een groot speler geweest bij Rosenborg. En volgens mij heeft zijn opa bij ADO Den Haag gespeeld. En ja, dat is ook gewoon een heel talentvolle jongen die hier gewoon vandaan komt. We hebben linksbuiten Jens Petterouwe die ook hier vandaan komt. Dus okay. We hebben een goede mix van jongens die hier vandaan komen die heel talentvol zijn. Met ook een paar gasten die ergens anders vandaan komen die het gewoon aanvullen. En waaronder ook die twee Deense spelers bijvoorbeeld. Die ook gewoon een fantastisch draaien momenteel. Dus ja, het is een goede mix. Ik denk de goede scouting, goed bij elkaar... Goed bij elkaar gezet.
Ik zie het, die jullie aanvoerder. Maar die hele Haroldberg, inderdaad, voor SC Den Haag, 4 seizoenen gespeeld. Maar ja. Ik zie hier op Wikipedia staan, Urianberg, Haroldberg, Arielberg, Runarberg, Knutberg. Die hele familie heeft daar gewoon gespeeld. Jongen.
Dat wist ik niet, dat lijkt er wel op. Ja.
Nou, als je ooit een pubquiz hebt in Bodu. Ja, je weet wel waar je woont. Dan weet je in ieder geval dat ongeveer de hele familie Berg daar gevoetbald heeft. Ongelooflijk. Nou, ja. Joshua, ik wil je heel veel succes wensen. Op naar die titel in Noorwegen. Ik weet, hè, je mag nooit uitspreken dat je kampioen wordt.
Nee, dat gaan we niet doen.
We leven van wedstrijd tot wedstrijd. Elke wedstrijd is een finale.
Elke wedstrijd telt.
Ja, heel goed.
De vorige wedstrijd is alweer voorbij.
Zo is het.
Even open deuren intrappen.
Lekker, ja. Nou ja, laten we even contact houden de komende periode. Sowieso Europa League natuurlijk. Heel benieuwd, dat zou heel mooi zijn. Nou ja, het mooiste zou zijn dat je door al die voorrondes heen komt. Dan heb je heel Europa alweer gezien, denk ik. Ja. Dan kan je nog aan de Europa League gaan beginnen. Maar sowieso is dat mooi, toch? En hoe snel het kan gaan in de voetballerij, dat is wel een teken, toch?
Bijzonder, hè? Ja. Dat is bijzonder van de voetballerij. Ja, dat je gewoon, wie had dat gedacht 2 jaar geleden toen ik aan mijn kruisband begon met revalideren. 2 jaar geleden toen ik eindigde met mijn kruisband, dat ik dan een keer 2 jaar later op het hoogste niveau van Noorwegen speel om kampioenschap en Europa League gaan voetballen. Sorry. Ja, nee. Dat is mooi.
Positief blijven, hard werken, dan komt alles goed, toch?
Juist. Ja. Nooit in jezelf, nooit het geloof in jezelf verliezen in ieder geval. Ja. Dat is één ding wat duidelijk is.
Ja. Nou, hartstikke mooi. Thanks. En ik heb weer dat woord geleerd. Dat ga ik proberen hier introduceren op de redactie bij afkicken. Hoe noemen jullie dat in Nijmegen als mensen lopen te mopperen?
Neulen.
Beetje neulen. Heel goed.
Ja, ik kan het zelf ook niet eens goed uitspreken.
Heel goed. Joshua, heel veel succes en we houden contact.
Dankjewel, we houden contact.
Jullie allemaal bedankt voor het luisteren. Dit was weer een podcast met Peter. Volgende week weer een nieuwe gast. En ik zou zeggen, voor nu bedankt voor het luisteren en graag tot dan.